Goedemorgen gemeente. Allereerst wil ik Wilhelma bedanken voor het kindermoment. En ik denk dat ik eigenlijk de helft van mijn preek al kan laten zitten, maar ik ga hem toch geven. Goed, nou, laten we het woord openen in Jacobus 4. Jacobus 4 vanaf vers 13. Jacobus 4, vanaf vers 13 tot en met vers 17. En daar lezen we. En dan nu u, die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen, en handel drijven, en winst maken. U, die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Want, hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt, en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou je moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed, en al zulk roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Nou, voor we ons tekstgedeelte verder gaan bekijken, lijkt het me goed om nog even stil te staan bij Jacobus. En de achtergrond van zijn brief. Jacobus was naar alle waarschijnlijkheid de broer van de Heer Jezus zelf. En zoals we in Handelingen 15 kunnen lezen, was hij de kerkleider in Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem schrijft hij deze brief aan de Joodse christenen in de diaspora, ofwel de verstrooiing. In vers 1 van hoofdstuk 1 lezen we aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Door de vervolgingen van hun Joodse volksgenoten en de Romeinse overheersing, waar zij verspreid over alle windrichtingen. Op verschillende plaatsen in de toenmalig bekende wereld waren kleine christelijke gemeenten ontstaan. Synagogen is het woord wat Jacobus daarvoor gebruikt. En Jacobus lijkt zijn brief te richten aan een of meerdere van deze gemeenten. We kunnen de brief van Jacobus op veel manieren indelen, net zoals dat je dat met andere brieven ook kan doen. Maar wat we steeds weer terugzien wanneer we door Jacobus heen lezen, dan zien we een reeks van beproevingen, ofwel testen. Testen of beproevingen om de authenticiteit of de echtheid van het persoonlijke geloof te testen. Want zo stelt Jacobus, wanneer geloof niet zichtbaar wordt door de goede werken, dan is het een doodgeloof. Hij daagt zijn lezers als het ware uit in hoofdstuk 2 vers 18 om hun geloof te bewijzen zonder de werken. En de woorden van Jacobus in hoofdstuk 2 zijn al door velen verkeerd geïnterpreteerd door de kerkgeschiedenis heen. Want hij schrijft namelijk in hoofdstuk 2 vers 24, en zo zoek dat maar op, dat denk ik goed om te doen. Hoofdstuk 2 vers 24. Er staat, u ziet dus dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt. Oké. En niet alleen het geloof. Nou, dit is een tekst waar veel misvattingen over zijn. Want wij belijden immers sola fide. De rechtvaardigmaking is door het geloof alleen. En dit was een van de belangrijkste strijdpunten van de reformatie. En velen hebben deze tekst dus ook gebruikt om te pleiten voor een soort samenwerkingsverband tussen God en de mens. De mens doet hard zijn best door goede werken te doen. En alles wat daarover blijft, dat vult God aan met zijn genade. Maar gemeente, dit is natuurlijk verder van hoe wij het evangelie verstaan. Maar hoe moeten we dan de woorden van Jacobus plaatsen in lijn met de rest van de Bijbel? Nou, het punt dat Jacobus ons wil laten zien, dat is dat het geloof niets anders dan vruchten kan voortbrengen. Zoals een appelboom appels voortbrengt en een perenboom peren, zo brengt de gelovige vruchten voort der bekering. En dan rijst de vraag, waarom moet Jacobus dit thema dan zo benadrukken in zijn brief? Nou, dat heeft alles te maken met de context van de gelovige waar hij zijn brief aan richt. Want de gemeente of gemeente waar deze Bijbel deze brief aan geschreven was, bestond zoals gezegd uit gelovigen die ontheemd waren. Ze waren verjaagd, vervolgd, ze waren weggevoerd naar een ander land, met een andere cultuur, met een andere religie, andere gewoontes. Het gevolg hiervan was dat er mensen in de gemeente waren die dubbelhartig werden. Die zichzelf wel christen noemden, maar in de praktijk net zo leden als een ieder ander. De denkwijze, de gewoonte, de zonde van de wereld om hen heen werden overgenomen. En de vruchten van het geloof, die bleven uit. Zoals Jacobus het beschrijft, bleef alleen het geloof over. Maar zo vraagt Jacobus zich af, hoe echt is uw geloof, wanneer er geen bewijs van is? Jacobus zegt hier als het ware, bewijs het maar. En vanmorgen willen we stilstaan bij een van die beproevingen, of een van die testen die er ligt in de brief van Jacobus. Goed, laten we dan nu door de tekst van vanmorgen heen gaan. En we beginnen met vers 13. En vers 13 begint met, en dan nu u. En dan nu u. En het is net alsof Jacobus hier zijn aandacht richt van de ene groep naar de andere, naar de volgende groep. En de groep waaraan Jacobus zich nu richt, dat zijn waarschijnlijk rijke handelaren, kooplui, die ook in de gemeente zaten. De ondernemers, zoals we vandaag de dag misschien zouden kunnen zeggen. En Jacobus citeert hier een uitspraak en voornemens. We lezen vers 13. En dan nu u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. Deze ondernemers die maakten plannen. Ze maakten strategische plannen op plaatsen waar ze goede zaken zouden kunnen doen. Waar ze een betere winst zouden kunnen maken. En misschien zegt u nu wel, nou, daar is toch op zich niks mis mee. Het is toch niet verkeerd om plannen te maken voor de toekomst. En het is toch niet verkeerd om hard te werken. En om het inzicht dat je hebt gekregen, de talenten die je hebt gekregen van de Heere, te gebruiken om voortvarend te werk te gaan. Om een succesvolle onderneming te hebben. Nee, daar is inderdaad op zichzelf niks verkeerds aan. Het is niet verkeerd om plannen te maken voor de toekomst. Om na te denken over welke studie je wil gaan doen. Of in welke plaats je wil gaan wonen. En ook als we kijken naar werk en ondernemen, dan is het niet verkeerd om gewoon hard je best te doen. Hard te werken, tot eer van zijn naam. Om de juiste keuzes te maken tot groei van uw onderneming. Of de plaats waar u mag werken. De Bijbel roept ons juist op tot een actieve houding in betrekking tot werk en ondernemen. Lees de Spreuken er maar op na. De luiaard wordt daar vaak aangehaald, maar hij komt er niet makkelijk weg. We hoeven niet met onze armen over elkaar te gaan zitten. Want de Bijbel heeft een werkethos waar het gaat om hard werken. We hoeven niet te wachten, gaan zitten wachten tot ons het brood wordt toegeworpen uit de hemel. Het is ora en labora, bid en werk. Maar als er niets mis is met de plannen van deze handelaren, waarom heeft Jacobus dan zo moeite met deze uitspraak? En laten we dan verder lezen in vers 14. Want daar lezen we, u die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Nou, geen mens kan voorspellen wat er morgen gebeuren zal. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn. We kunnen eigenlijk nog niet eens verder kijken dan de seconde waar we op dit moment in leven. En toch durven we vaak veel aannames te maken over de volgende morgen, de volgende week, de volgende maand, het volgende jaar. We gaan er vaak simpelweg maar van uit dat het wel zo zou zijn, dat het wel zo zou gaan. En alles is immers gepland. Wat kan onze plannen nog in de weg staan? We beredeneren vaak alsof we zelf bepalen hoe de tijd zal verlopen. En ook afgelopen maanden zijn we er weer bij stilgezet. Wie zag dit aankomen? Wie had durven denken dat 2020 er zo uit zou zien? Dat een virus de wereld door zou gaan. Dat gezonde mensen ziek werden. Soms zelfs stierven. Dat de wereldeconomie, die op volle toeren draaide, tot stilstand kwam. En dat ook succesvolle ondernemingen nu ineens faillissement moesten aanvragen. Dat mensen op de een of de andere dag op straat kwamen te staan. En de manier hoe wij hier vanmorgen samenkomen. Wie had dat in 2019 durven denken? Wij weten niet wat de dag van morgen ons brengen zal. We lezen verder in vers 14. Jacobus stelt hier de vraag, hoe is uw leven? Nou, met andere woorden, zegt hij hier eigenlijk, waar is uw leven mee te vergelijken? Wat stelt het voor? Nou, het is wijs om stil te staan bij de eindigheid van het leven. Om jezelf de vraag te stellen. Wat is mijn leven? Waar is het mee te vergelijken? En helemaal in een tijd als de onze, want de wereld om ons heen doet er namelijk alles aan om ons af te leiden van het feit dat we eenmaal moeten gaan sterven. Alles moet jong en nieuw is hip en oud is fout. Iedereen doet hard zijn best om die grote deadline van het leven uit te stellen. En bij elke fase in het leven werken we eigenlijk door naar die volgende mijlpaal. Het lijkt niet op te houden. En het fenomeen midlifecrisis komt hier natuurlijk helemaal vandaan. Mensen beseffen ineens dat de helft van hun leven al voorbij is, terwijl ze voor hun gevoel nog maar net begonnen zijn. En we werken misschien een leven lang toe naar een pensioen. Een periode van rust na het harde werken. Maar wie garandeert dat we dat pensioen ooit zullen bereiken? Ons hele leven wordt ons wijsgemaakt dat we nog een lange tijd voor ons hebben. Dat het beste nog moet komen. En een vergelijkbare tekst vinden we in het evangelie van Lucas. En zoek het ook maar op. Lucas 12. Lucas 12 vanaf vers 16 tot en met vers 20. En daar lezen we de woorden van de Heer Jezus. Lucas 12, vers 16. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak. Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. Wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Nou, ook deze man had plannen die in zichzelf niks verkeerd meebrengen. Want wat is er nu verkeerd aan het bouwen van een extra schuur om een rijke oogst op te slaan? Het zou toch zonde zijn om het allemaal maar weg te moeten gooien? Maar wat zegt hij tegen zichzelf in vers 19? Met andere woorden, ik heb hard gewerkt en nu heb ik het goed voor elkaar. Mijn eigen harde werken heeft gezorgd voor een zekere toekomst. Wie kan dat nog in de weg staan? En Jezus is hier duidelijk, iemand die zo denkt is een dwaas. Want het is niet de mens die zijn eigen leven in de hand heeft. Dat is God alleen. En hij is het die in ieder geschapen heeft en onze levens in stand houdt. En ons einde heeft bepaald. Het is God die ons leven in de hand heeft. En het is daarom dwaas om niet te rekenen met God. Het is dwaas om niet bewust te zijn van de eindigheid van ons leven. En in vers 14 geeft Jacobus ook de antwoord op zijn vraag. Van hoe is uw leven? Waar is mee te vergelijken? Want we lezen daar, het is immers een damp. Die voor korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. En het is mooi, want Jacobus gebruikt in zijn brief steeds weer voorbeelden die we kennen uit de schepping, uit de natuur. En hier gebruikt hij het voorbeeld van een damp of een mist. En inderdaad in de grondtaal, ik zou je ook kunnen zeggen, rook, wat Wilhelma net ook liet zien. Nou, jongens en meiden, toen ik vroeger naar school fietste, naar de basisschool, dan moest ik best een stukje fietsen. En dan was het 's morgens koud in de winter. En wat dan gebeurde, als ik dan uitademde, dan zag je zo'n dampwolkje. Misschien, dat zullen jullie misschien ook wel kennen. En dan was het altijd een sport om zo groot mogelijk wolkje te maken. Maar hoe groot ze ook waren, ze waren binnen 1-2 seconden waren ze weer verdwenen. Nou, broeders en zusters, zo is het ook met ons leven. Ons leven hier op aarde is kort. Het is eindig. Het is voorbij voordat we het doorhebben. Zo is het er. Zo is het weer voorbij, net als die damp, net als die rook. En in Psalm 39, vers 5 en 6, staat ook David stil bij dezelfde vraag. Hoe is mijn leven? We lezen daar, Heere, maak mijn einde bekend en wat de maat van mijn dagen is, zodat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, u hebt mijn dagen een handbreed gemaakt en mijn levensduur is voor u als niets. Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht, hoe vast hij ook staat. Nou, David vraagt de Heere hier om hem van bewust te maken hoe tijdelijk zijn leven is. En hij geeft in deze psalm zelf ook het antwoord al. Het is een handbreed. En een handbreed is de kleinste lengtemaat in de tijd waarin deze psalm geschreven is. Het leven is niet meer dan een zucht, zegt David. Hoe vast een mens ook staat. Of we nu maar een simpele burger zijn, of de president van Amerika. Het leven hier op aarde is kort, voor iedereen. En wanneer de Heer u of jou vandaag thuis haalt, mag je dan weten met God verzoend te zijn. Dat u geborgen bent door het bloed van Jezus Christus. En als dat niet het geval is, maak dan haast. Laat u met God verzoenen. Het heeft geen enkele zin om langer te wachten. Het leven is kort, het is een damp, we hebben het net gelezen. Zo is het er en zo is het weer verdwenen. En trap dus niet in de leugen van de wereld. Stel dat niet langer uit. Veel mensen hebben het zich al voorgenomen. Ze zeggen, nou als ik later oud ben, dan ga ik me omdraaien, dan ga ik me God verdiepen. Dan ga ik mijn leven omgooien. Het is een leugen. Een leugen van de Satan, want het gaat niet gebeuren. Wie zegt dat je oud zult worden? Uit een groot onderzoek onder de evangelicale kerk in de Verenigde Staten is gebleken dat het grootste deel van de mensen die tot geloof komt, dat doet voor het 20ste levensjaar dat dat gebeurt. En laat u vandaag nog met God verzoenen. Want er is nog nooit een zondaar bedrogen uitgekomen bij de Heer Jezus. En als u of jij over deze zaken wil praten met mij of een van de andere oudsten, dan kan dat altijd, dat mag. Wees er niet bezwaard of praat met een andere broeder of zuster. Of met je ouders. Wanneer je wordt aangesproken, laat het dan niet langer op zijn beloop. Want iedere keer dat je God weerstaat, dan verhardt je hart. En ga bovenal naar de Heere, lees zijn woord, dat is de kracht tot zaligheid. En misschien zegt u nu wel, ja broeder, dat kan allemaal wel zo zijn. Dit aardse leven is inderdaad kort, en dat besef ik. Maar ons wacht toch de eeuwigheid? Nou, waarom zouden we dan nog zo nodig moeten stilstaan bij ons tijdelijke leven hier op aarde? Dat is toch voor ons helemaal niet van toepassing? Nou, dat is natuurlijk waar. Wanneer we de Heer Jezus mogen toebehoren, dan weten we dat we straks het eeuwige leven zullen beërven. Het is zelfs in zekere zin al begonnen. Dat is helemaal waar. Maar leven we werkelijk in besef dat het korte leven hier op aarde een verschil kan maken voor de eeuwigheid? Want juist wanneer we leven in een eeuwigheidsperspectief, dan moeten we ons focussen op het hier en nu. Ja, weten we dat we burgers van een ander koninkrijk zijn, maar op dezelfde wijze als we God straks zullen eren tot in de eeuwigheid, mogen we God nu eren met ons leven hier op aarde. En we hebben net ook al over van gezongen. Ooit komt er een dag. Nou, dat lied gaat over die dag die aan zal breken, de eeuwigheid. Maar het refrein zegt dan, tot aan die dag wil ik weten wie u bent. Wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen. Als een kostbaar geschenk, tot aan die dag. Tot aan die dag. En laten we verder lezen in vers 15. Dan lezen we, in plaats daarvan zou je moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Nou, Jacobus corrigeert hier de gedachtegangen van degene die niet rekenen met God in hun leven. Zoals we net gelezen hebben in vers 13. Hij legt ze als het ware andere woorden in de mond. Hij zegt hier niet dat de plannen die de handelaren hadden in zichzelf verkeerd waren. Hij zegt ook niet dat ze hun zakenreis moeten omboeken voor een zendingsreis. Maar hij plaatst er wel iets voor en dat is God. Dat is Gods wil. En daar waar aan God voorbij werd gegaan in vers 13, zet Jacobus hier God op de eerste plaats. Hij plaatst de plannen die in zichzelf niet verkeerd waren onder de heerschappij van Christus. En dat is vanmorgen ook de boodschap aan ons. Rekenen wij met God? Of is God slechts een toevoeging op ons leven, een accessoire, een invulling voor de zondag? Om hem de rest van de week weer op de tweede plaats te zetten. Nou, God wil de eerste plaats in ons leven, broeders en zusters. In heel ons leven. Een christen leeft immers niet meer voor zichzelf, maar onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus. Het is daarom een goede gewoonte om voor een christen om ook in te spreken en schrijven, te rekenen met God. Om met Jacobus te zeggen, zo de Heere wil en wij leven. Deo volente. Maar Jacobus wil hier meer bereiken dan lippendienst alleen. Net zoals achter de woorden uit vers 13 een levenshouding ligt waarin God genegeerd wordt, ligt er achter de woorden die Jacobus ons hier in de mond legt in vers 15 een andere levenshouding. Want deo volente betekent veel meer dan een voorvoegsel bij een datum in de nieuwsbrief of bij een van de mededelingen. Deo volente is een levenshouding, broeders en zusters. Het is een gezindheid richting God. En waarin uit zo'n levenshouding zich dan? Waaruit blijkt dat we rekenen met God in ons leven? Dat Christus de heerschappij in ons leven heeft? Nou, in de eerste plaats dat we erkennen dat Hij Heer is. Dat niet wij op de troon zitten van ons leven, maar dat Hij regeert. Dat we ieder aspect in ons leven onder het gezag van Christus plaatsen. Want zoeken we eerst naar Gods wil wanneer we keuzes maken en plannen maken in het leven? Betrekken we Hem daarin? En hoe doen we dat? Nou, Gods woord geeft ons in de eerste plaats inzicht in zijn algemene wil voor ons leven. En wanneer we zoeken naar Gods wil bij het maken van plannen of keuzes, dan kunnen we in de eerste plaats Gods woord erop naslaan. 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17. Daar hebben we laatst een keer bij stilgestaan. Dat vertelt ons dat Gods woord ons toerust op elk goed werk. Nou, Gods woord is niet alleen toe te passen op bepaalde gebieden in ons leven. We zeggen niet alleen Deo volente als het gaat om een geestelijke aangelegenheid, als die hier bestaan. Want heel ons leven is geestelijk, broeders en zusters. Van het strikken van je schoenveters tot aan het gebed. Van het lezen van je Bijbel tot aan het rijgedrag op de weg. Van het kopen van een huis tot aan het getuigen van Christus tegen je collega's op de werkvloer. Alles is geestelijk in het leven van een christen. Niets is seculier. En over alles heeft Gods woord iets te zeggen. Want God wil overal in betrokken worden. Er is niets dat hem niet aangaat. Zoekt u Gods wil in uw leven? Wees dan in de eerste plaats trouw aan het woord van God. Toets uw leven daaraan. Doe dat biddend. Vraag of de Heer u door zijn woord wil leiden. En dan hoeven we niet te wachten op een briefje uit de hemel. Want dat briefje dat is al lang gevallen. 66 boeken zelfs. Vol met Gods wil. En misschien kunt u dit alles wel beamen, maar u zegt, wat als ik voor een specifieke situatie in het leven sta? Er moet een lastige beslissing gemaakt worden. En de Bijbel spreekt er expliciet nog impliciet over. Bijvoorbeeld het wel of niet doen van een studie, het kopen van een huis, een verhuizing. Zaken die in zichzelf niet verkeerd zijn. Maar u wil de Heer daar graag bij betrekken. Dan stelt u zich dan de vraag, heb ik hierin met God gerekend? Ondanks dat ik twijfel, kan ik de uitkomst van deze beslissing ten alle tijde in Gods handen leggen? Kan ik vanuit een oprecht hart Deo volente zeggen, wanneer de Heer het wil? Of ben ik degene die graag iets wil en daar Gods goedkeuring voor zoek? Stel uzelf de vraag, zou u dezelfde rust ervaren als de dingen niet zouden gaan zoals u het voor ogen had? Nou, we moeten hierin ook leren om onszelf onder de heerschappij van Christus te plaatsen in het leven. God is soeverein. Hij kent ons. Hij kent onze levens. Onze plannen, onze verlangens, onze wil. Hij kent het. Hij kent onze toekomst. Uiteindelijk is hij het die het in handen heeft. Net zoals de stift of de pen die Wilhelm net aanhaalde in het kindermoment. En wanneer we hem eerst zoeken, wanneer we openstaan voor Gods leiding, dan wil hij ons ook leiden. Ja, we zullen soms eerst aan de deurhendel van de deur moeten voelen, om te voelen of de deur open is. Want wanneer een trein niet langs de wissel rijdt, dan is hij ook niet te besturen. Maar het gaat uiteindelijk om onze intentie. Willen we ons eigen plan trekken, of willen we God navolgen in ons leven? En wanneer we dat laatste doen, dan mogen we in vertrouwen op weg gaan aan Gods vaderhand. Ja, God zal ons bijsturen. Plannen zullen misschien anders uitpakken. Maar wanneer we werkelijk God de regie in ons leven hebben gegeven, dan is dat geen probleem. We mogen berusten in het feit dat Hij zijn wil voor ons altijd het beste is. Hoe moeilijk dat soms ook te zien en te begrijpen is. God is goed. En ook hierin heeft God ons oneindig lief, broeders en zusters. God is niet iemand die geen rekening houdt met onze wil, met onze verlangens. Die ten koste van ons zijn plan maar uitvoert. Nee, want wanneer we aan zijn hand mogen leven en ons naar zijn wil mogen voegen, dan zal hij ons meer geven dan onze eigen plannen en beslissingen ooit konden verwezenlijken. En voordat ik misschien nu beschuldigd ga worden van het brengen van een welvaartsevangelie, wil ik er nog wel dit aan toevoegen. God geeft ons namelijk niet noodzakelijk een comfortabel leven. Ja, God wil onze verlangens wel vervullen, maar hij buigt onze verlangens wel eerst van onze eigen ik naar Christus toe. Want wanneer we gaan rekenen met God in ons leven, dat betekent dat vaak dat we veel moeten opgeven. Sterker nog, we moeten sterven aan onze eigen ik. Onze eigen wil voegen naar die van Christus. Door de kracht van Gods geest. We zullen plannen moeten laten varen. Misschien wel een carrière opgeven. Misschien wel stoppen met die hobby die zoveel tijd in beslag neemt. Vul het maar in. Zaken die in zichzelf niet verkeerd zijn. Zelfs heel goed kunnen zijn. Maar die niet per definitie binnen Gods wil hoeven te liggen, wanneer we hem hier niet in betrekken. Wanneer we met God rekenen, dan geeft hij daar zoveel voor terug, broeders en zusters. Hij heeft ons lief zoals een vader zijn kinderen lief heeft. Hij is geen vader die zijn kinderen frustreert en al hun plannen wil dwarsbomen. Hij ziet juist graag dat we ons verblijden in het leven en ten diepste in hemzelf. Zodat we vreugde in het leven ervaren, in de dingen die we mogen doen. Gods wil volgen voor ons leven is geen plicht waar we onder zuchten. Het is ons verlangen. Hij heeft ons levensvreugde op het oog. Het rekenen met Gods wil is daarom geen juk. Het is de beste weg. Laten we verder lezen, vers 16. En dan lezen we, maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk roem is slecht. En dit is misschien wel de beproeving of wel de test van ons geloof die in dit gedeelte ligt. Namelijk, wat onderscheidt u van een atheïst? Die geen rekening houdt met God in zijn leven. Die zijn eigen leven denkt te bepalen zonder daarin God te betrekken. Hij roemt zichzelf om datgene wat hij in het leven heeft bereikt. Hij roemt in zijn ambities, in zijn plannen. Zonder daarbij God de eer te geven. Zonder daarbij Gods genade te erkennen. Maar voor hem, voor die atheïst, is het een logisch gevolg van zijn levensbeschouwing. Hij houdt geen rekening met God omdat hij niet in een God meent te geloven. Hij handelt consequent overeenkomstig zijn geloof. En het is net zo logisch voor een christen om rekening te houden met God in het leven. Doen we dat niet, wat onderscheidt ons dan nog van een atheïst? We zeggen te geloven in God, maar we handelen alsof hij niet bestaat. Praktisch atheïsme heet dat. En we roemen zo vaak in onszelf, broeders en zusters. Het zit in de mens, het zit in ons. Het zit in onze natuur. En van nature willen we de eer naar onszelf toetrekken. In vers 16 staat ook, al zulk roem is slecht. Deze hoogmoed die begon al in het paradijs. Ook toen al wilden we op gelijke plaats met God staan. Ook toen al was er hoogmoed. Hoogmoed waar de duivel toen al op inspeelde. En vandaag de dag nog steeds doet. Kijk mee eens. Kijk eens wat ik voor elkaar gebokst heb. Kijk eens wat ik heb bereikt. Hoe goed ik het voor elkaar heb. Het is allemaal genade, broeders en zusters. Het is allemaal genade. Elke ademhaling, nu of jouw leven, heb je van God gekregen. En is het onverdiende genade. We kunnen soms zo opgaan in de zaken waar we ons in het leven mee bezighouden. Dat we God uit het oog verliezen. En vergeten dat ons leven in zijn handen ligt. Dat ons leven een zucht is, een damp. Die verdwenen is voordat je het beseft. Is het verkeerd om carrière te maken? Is het verkeerd om goede zaken te doen? Is het verkeerd om te studeren, om ambities te hebben? Nee, maar dat is ook niet de vraag. De vraag is, voor wie leven we? Leven we voor onszelf, leven we voor onze eigen eer of leven we voor Gods eer? Voor Christus, voor zijn glorie. Wat is uw of jouw doel in het leven? We hebben net gelezen, het leven is een damp die voor korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Nou laten we zeggen, carpe diem, dat is ook Latijn. Pluk de dag. Want iedere dag is ons gegeven om te leven tot zijn eer. Laat Christus het hoogste doel in jouw leven zijn en laat alles hier aan ondergeschikt worden. Je werk. Doe het voor Gods glorie, je studie. Doe het voor Gods glorie. Je gezin, de opvoeding. Doe het voor Gods glorie. Je werk in de kerk. Doe het voor Gods glorie. Hem alleen komt de eer toe in wat we doen. Want wanneer we de eer die God toekomt op onszelf gaan projecteren, dan slaan we de plank mis. Dan slaan we de plank finaal mis. Want wat lezen we in 2 Korinthe 5 vers 15? En hij, dat is Christus, is voor allen gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem. Die voorheen gestorven en opgewekt is. Laten we leven voor hem. Laten we leven voor Christus, broeders en zusters. Want hij is gestorven, omdat we onszelf, dat we voor, niet voor onszelf meer zouden leven, maar voor hem. Laten we stoppen met het roemen in onszelf. Want alles wat we zijn, alles wat we hebben, alles wat we hebben bereikt, en alles wat we hebben ons kunnen voornemen, is pure genade. Duur gekochte genade. Roem in Christus. Roem in Christus alleen. Laten we verder lezen vers 17. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Nou, dit vers lijkt in eerste opzicht een beetje uit de context van het tekstgedeelte te vallen. Want wat heeft dit vers nou te maken met de voorgaande verzen? Als we goed lezen heeft het alles te maken met wat er in de voorgaande verzen staat. Want wie weet er goed te doen? Wie zijn dat? En dat zijn wij, broeders en zusters. Dat zijn degenen die door Gods genade deel mogen hebben aan Christus. Wij die zijn wedergeboren. Die door Gods geest verlicht zijn. Die Gods geest in ons hebben wonen. Wij die zondag op zondag onderwijs ontvangen uit het woord. En wie het geheimenis van God is geopenbaard. Wij zijn diegenen die weten goed te doen. En dit vers laat ons het principe zien wat Jacobus door de gehele brief wil duidelijk maken. De handelaren in de gemeente, de kooplui, maakt de plannen zonder God daarin te betrekken. Ondanks dat ze Christus toebehoorden, hielden ze geen rekening met God. Ja, ze waren wel ontdekt aan de waarheid, maar ze leefden volgens de leugen. Ze waren nu burgers van een ander koninkrijk, maar ze leefden voor de wereld. Ze wisten dat hun leven aan God toebehoorde, maar ze leefden voor zichzelf. En zoek maar nog maar een keer met me op. Jacobus 1, vers 22. Een paar bladzijden terug. Daar lezen we. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, dan lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, die van vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij een niet vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. En hoe bevoorrecht zijn we niet, gemeente? Hoeveel onderwijs hebben we al gehoord in ons leven? Hoeveel preken hebben we al gehoord door de loop van de jaren? Hoe vaak hebben we het woord al gelezen? Hoeveel conferenties hebben we al niet bezocht? En we kunnen alle preken die op het internet staan beluisteren. We kunnen 300 keer de Bijbel doorlezen. Maar wanneer we het woord niet in de praktijk brengen, dan bedriegen we onszelf. Dan zijn we niets meer dan praktische atheïsten. In plaats van vrucht voor te brengen, zal het ons alleen maar afstompen. Het woord zal steeds meer het ene oor ingaan en het andere oor weer uit. Net zolang totdat we doof geworden zijn. Het geloof wordt vooral theoretisch. Het wordt koude theologie. Orthodoxie zonder orthopraxie. En het gevolg is dat het geen effect meer op ons leven heeft. Het wordt een doodgeloof, zoals we kunnen lezen in Jacobus 2, vers 18. Het is daarom zonde om niet te handelen naar datgene wat we horen. En het zou in dat opzicht beter zijn als we het nooit gehoord hadden. Want wanneer we het woord in ons opnemen, wanneer we het herkauwen, wanneer we het toepassen op de praktijkvloer van ons dagelijks leven, dan gaan we pas echt verschil merken in ons leven. Dan gaan we pas echt verschil merken in de gemeente. Dan gaan we pas echt verschil merken in ons gezin, op de plek waar we werken, de plek waar we staan in de maatschappij. In de oude kerk in Veenendaal op de markt staat boven de kansel, dat vind ik altijd heel mooi, spreekt al zo en doet al zo. En dan komt dat Jacobus 2 vers 12. En eigenlijk zou dat op elke kansel geschreven moeten staan. Als een soort disclaimer. Want laten wij niet alleen spreken, gemeente. Laten het niet alleen mooie woorden zijn, maar laten we naar het woord handelen. In hoofdstuk 1 vers 27 schrijft Jacobus: de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwe bezoeken in een verdrukking en zichzelf ontsmet bewaren van de wereld. We moeten het woord begrijpen met ons verstand. Dat is nodig om het te kunnen geloven en te aanvaarden met ons hart. Maar daar blijft het niet bij. Uiteindelijk moeten we het zijn weg vinden in onze handen. In ons handelen, in ons wandelen. In hoe we omgaan met onze naasten. Hoe we omgaan met de verleidingen uit de wereld. Goed, laten we afronden. Laten we gaan handelen naar ons geloofgemeente. En ook het woord dat we vanmorgen mochten lezen, toepassen in de praktijk. Laten we in de eerste plaats God in alles op de eerste plaats zetten. Erkennen dat we van Hem alleen afhankelijk zijn. En Hem vragen of Hij ons door zijn geest wil helpen om alles wat nog niet onder Christus heerschappij staat in ons leven, om dat aan te wijzen, zodat we in alles mogen rekenen met God en we niet meer ons eigen plan hoeven te trekken. Nee, dat we aan Gods vaderhand mogen wandelen door het leven en mogen proeven dat dit de beste weg is. Het leven is kort. We hebben net gelezen, het is een damp, het is een rook. Voor je het weet is het weg, is het voorbij, zie je het niet meer. En alleen God weet wanneer dat is. We leven in een vreemde tijd, vol onzekerheden. Maar laat dit alles ons verootmoedigen, gemeente. Gods soevereiniteit sluit al onze arrogantie en vooringenomenheid uit. Laat dit ons zeggen, Deo volente, zo de Heer het wil en wij leven. Want niet ons komt de roem toe, maar Hem alleen. Want God zond zijn Zoon naar deze aarde, omdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor Hem alleen. Hem zij de glorie, tot in eeuwigheid. Amen.